Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Heerlijk om vanmorgen het woord met u te mogen dienen. Prachtige liederen hebben mijn hart geraakt en ik hoop dat het woord van God ons ook rijkelijk zal zegenen. We hebben de belofte van de psalmist dat het openen van Gods woorden licht verspreidt en in deze donkere dagen kunnen we dat zeker gebruiken. Ik wil graag vanmorgen iets met u lezen vanuit het Nieuwe Testament. De eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4. Dat is in de levens van Gods kinderen vaak een heel belangrijk hoofdstuk. Vooral als we denken aan de geweldige troost. En dat is vanmorgen ook heel terecht voor gebeden die er ligt in de versen 13 tot en met 18. Maar voordat de Heer Jezus Christus weerkomt, wordt de gemeente in Thessalonica, maar ook u als gemeente van Christus, aangespoord in de versen 1 tot en met 8 in een opwekking tot een heilig leven. En we lezen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 1, verder, broeders, zusters, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder, zuster heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot zover. Broeders en zusters, jonge mensen, wat een ernstige woorden zijn dit. En dan moet je bedenken dat deze woorden geschreven zijn aan een gemeente waar Paulus met enorm veel blijdschap aan dacht en waar hij met enorm veel blijdschap en vreugde voor bad. Want de gemeente van de Thessalonicenzen, lezen we in het eerste hoofdstuk, hadden zich afgekeerd, hadden zich bekeerd van alles wat hen van God afhield, om voortaan de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Wat een geweldig compliment, spreekt daarin door. En nou, voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarin hij op een geweldige manier troost, ook omdat er vragen in de gemeente waren, er zijn inmiddels mensen gestorven, hoe zit dat dan? Spoort hij hen aan in het begin van hoofdstuk 4, en dat mogen we als gemeente ook levend in deze tijd niet vergeten, om dicht bij God de Vader en God de Zoon door de Heilige Geest te leven. En wat is het mooi dat hij tegen deze gemeente zegt: jullie zijn al zo geweldig goed bezig, maar ik wil jullie aansporen om dat nog veel en veel dieper te gaan doen. Enige tijd geleden las ik in de wekelijkse rondzendbrief die ik ontvang op zaterdag van broeder Dirk van Genderen een passage die me echt uit het hart gegrepen was. Onze broeder Dirk van Genderen schrijft dit. Veel christenen houden van vrolijke en gezellige samenkomsten. Het moet niet al te serieus of te zwaar zijn. Spreek liever ook niet te vaak over zonde en heiligheid. Want daar worden we onrustig van. Maar, schrijft onze broeder, toch kan het nodig zijn dat we onrustig worden. Juist het spreken over de vrezen des Heren bepaalt ons bij onze onheiligheid en de noodzaak van bekering en levensheiliging. Te snel, zegt hij, sluiten we compromissen met de wereld en met de zonde. Toen ik dat zo las, moest ik denken aan een oud verhaal van de vader van de tentzending, Jacob Vette. Die beschrijft in een van zijn boeken dat hij eens naar de tandarts ging. En toen hij daar in de wachtkamer bij de tandarts zat, toen hoorde hij opeens een vreemde stem tegen hem zeggen: ben je bekeerd? En Jacob Vette keek om zich heen en hij zag tot zijn grote verbazing dat het een papegaai was die dat tegen hem zei. Kennelijk had de tandarts gedacht van, nou, mensen die bij mij in de wachtkamer zitten, die zijn meestal gevuld met angstige gedachten. Ik zal ze op andere gedachten zetten. En Jacob keek in de richting van die papegaai, waarop die papegaai nog eens een keertje zei: ben je bekeerd? Waarop Jacob Vetter heel bewust tegen die papegaai zei: ja, door de genade van God, dan ben ik, mag ik zeggen dat ik bekeerd ben. Het was even stil, waarop die papegaai zei: oh, dan is het goed. En toen stond Jacob op en hij liep richting die papegaai en hij zei: nee, dan is het nog niet goed. Want als je bekeerd bent, moet je ook aan levensheiliging gaan doen. Zo zie je maar, in het wonderlijke samenspel tussen mens en dier kun je toch hele belangrijke dingen die te maken hebben met ons geloofsleven, zeker in de tijd, de turbulente tijd waarin wij leven, benadrukken hoe belangrijk het is dat je ook als gemeente hier steeds dichter bij die heiland die spoedig weer komt gaat leven. Dan weet ik, want ik kom van de Veluwe en ook in Woudenberg op de Utrechtse Heuvelrug hoor je toch wel heel vaak dat mensen enorm worstelen met dat onderwerp. Vooral omdat ze heiliging vanuit hun eigen positie bekijken. Maar het is zo mooi dat je hen dan op een gegeven moment gewoon kunt wijzen op het feit wat er bijvoorbeeld staat in Hebreeën 10 vers 10. Ik lees dat even in de NBG-vertaling. Maar in Hebreeën 10 vers 10, het is ook een vers wat je makkelijk kunt onthouden, Hebreeën 10 vers 10. Krachtens die wil, en dan moet u eens kijken wat er staat. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd. Wat? Geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Wanneer ben je dus als gelovige geheiligd? Eens en voor altijd. Dus ook als je het niet voelt. Ook als je misschien hier vanavond bent en er wordt avondmaal gevierd. Dan is de duivel er als de kippen bij om je van die onheilige gedachten te geven. Of gedachten dat je dat niet waard bent. Eens en voor altijd. Waardoor? Niet door eigen kracht, niet door eigen inspanning. Maar louter en alleen op grond van het offer van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En er zijn ook andere teksten die ons laten zien dat we in de allereerste plaats onze positie moeten innemen in en door de Heer Jezus Christus. En als je deze geweldige Thessalonicenzenbrief heel aandachtig gaat lezen, dan lees je aan het eind, als Paulus dat die eerste brief afsluit, in hoofdstuk 5, vers 23, deze geweldige woorden. Dan zegt hij, mogen de God van de vrede zelf, wat? Nou, u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam, wat? Onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus uw en mijn opdracht. Om dicht bij hem te leven. Dus voordat de Heer Jezus Christus weerkomt, roept het woord van God ook u en mij, deel uitmakend van de gemeente van Jezus Christus, om persoonlijk en meer geheiligd leven en een rein leven te gaan leiden. En in dat opzicht leven we in een bijzonder ernstige tijd. Dat hebben we van de week meegemaakt. Hoe het op het geestelijke vlak, op het geestelijke terrein enorm is gaan stormen. En soms kijken we daar heel vreemd van op. Maar zou u eens willen kijken wat er staat op de laatste bladzijde van de Bijbel? Wilt u eens opslaan wat er staat in Openbaring 22, de versen 10 en 11. Openbaring 22. In Openbaring 22, vers 10 en 11 staat dit. En hij zei tegen mij, dus tegen Johannes, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Waarom niet? Want de tijd is nabij. En moet u eens lezen wat er dan staat. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Want hij is niet anders gewend. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Want hij is niet anders gewend. Maar nou komt het. En wie rechtvaardig is. Paulus zegt dat zo mooi in de Romeinenbrief. Wij dan gerechtvaardigd, weer niet in eigen kracht, maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, hebben nu vrede met God. Wie rechtvaardig is, laat hij, of zoals de NBG dat zegt, die bewijzen, nog meer rechtvaardigheid. Laat die nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Ziet u wat Gods woord ons hier wil zeggen? Wij op weg naar de eindtijd, levend in de eindtijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, we hebben een geweldige opdracht gekregen. Om zoutend zout en lichtend licht te zijn in een wereld die aan het verderf onderhevig is. Het woord van God roept u en mij op om ons niet boven de wereld te verheffen. Soms doen we dat jammer genoeg. Er staat wel in de Bijbel, gij geheel anders, gij Christus leren kennen. Maar er staat niet, gij geheel beter. Want we kennen ons eigen hart en ons eigen leven wel. Hoezeer ook wij het nodig hebben dat het woord van God ons telkens aanspoort om het in alles van de leiding van Gods geest en Gods woord te verwachten in en door de Heer Jezus Christus. En ik vond het zo bijzonder dat daar vanmorgen met name ook zo voor werd gebeden. Wat elke gemeente van Jezus Christus in deze dagen voor de wederkomst nodig heeft, is dat we persoonlijk, want daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid, maar ook gezamenlijk als gemeente van Jezus Christus gaan opwassen in heiligheid en in reinheid. En dat valt niet mee in een wereld waar tegenwoordig alles mag en alles kan. En als je nou de Bijbel nauwkeurig leest, dan raakt het mij zo dat de apostel Paulus tegen zijn jongere broeder in de Here Timotheus zegt: wat er in die laatste dagen gaat gebeuren. Zullen we dat eens opzoeken met elkaar? 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. Paulus schrijft daar aan Timotheus, die oudste was van de gemeente, deze volgende woorden. En dan is het of je het journaal aanzet. Dan is het alsof je de krant openslaat. 2 Timotheus 3, de eerste 5 versen. Let vooral op hoe het begint. Er staat: en weet dit. Dus Paulus zegt gewoon tegen Gods kinderen en tegen deze oudsten: dit hoor je te weten. Wat moet Timotheus weten? Nou, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En nou komt het. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers. Onmatig. Wreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders. Roekeloos. Verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Hebt u meegeteld hoeveel punten dat zijn? Dat zijn er 18. 3 keer 6. 6, 6, 6. Was vorige week in de gemeente van Wijlenbroeder Braaksma. En ik had als lied opgegeven aan de zangleider: schrik niet, maar als antwoord op de prediking zingen we Johannes de Heer 666. Weet u wat daar staat? Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijn. Dat is de enige manier om de macht van de boze te breken. Schuilen in en bij de Heer Jezus Christus. Ik denk dat u allemaal kennis hebt genomen zoals u hier zit. Hoe in de afgelopen week geestelijk gezien er een storm over Nederland is getrokken. Die wereldwijd ook aandacht heeft gekregen. En het is zo dat op dit moment in tal van kerken een protestzang wordt gezongen tegen de Nashville-verklaring die is uitgebracht. Het lied wat men daarin zingt, dat heet: ongestraft mag liefde bloeien. En men zingt in dit lied onder andere het volgende. Het wordt ook wel het regenbooglied genoemd. Alleen denk ik persoonlijk dat de regenboog een totaal andere functie heeft. En men zingt daarin heel bewust om afstand te nemen van die mensen die het gewaagd hebben om die Nashville-verklaring te ondertekenen. Leg de liefde niet aan banden. Gun haar gang de vrije loop. Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop. Ongestraft mag liefde bloeien. Vrijuit zoeken naar de zon. Liefdesloop verdraagt geen boeien. Laat haar stromen als een bron. En Paulus zei toen al, 2000 jaar geleden bijna, tegen Timotheus, daar gaat het in de eindtijd op uitdraaien. De mensen maken zichzelf tot God. Ze bepalen zelf wel hoe liefde en lust hun leven gaat bepalen. Dan heb ik de vers er nog niet afgelezen, maar na die 18 punten vat Paulus dat zo samen. Dan zegt hij van die mensen in het volgende vers: zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht van die godsvrucht verloochend. In een Duitse vertaling las ik dit: maar van de ware leer, van de kracht waar echte vroomheid uit leeft, willen ze niets weten. En weet u wat eigenlijk het buitengewoon verdrietige is van dit gedeelte wat Paulus aan Timotheus schrijft? Dat schrijft hij niet zozeer over mensen waar hij dat van zou kunnen verwachten. Trouwens, daar zijn ook wij van afkomstig. Als we mogen weten dat we door genade geroepen zijn vanuit de duisternis tot zijn heerlijk wonderbaar licht, dan mogen we God danken voor die prachtige zin in de Efezebrief: gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Er staat niet gij geheel beter. Dus pastorale betrokkenheid en bewogenheid zal ook altijd gepaard dienen te gaan met het woord van God. Maar van de ware leer, van de kracht waar echte vroomheid uitleeft, willen ze niets weten. Dit schrijft Paulus aan Timotheus over mensen die zeggen dat ze een kind van God zijn. Dit wordt geschreven aan gelovigen. Want toen Paulus de gemeente in het eind der tijden beschreef, zag hij dat heel veel gelovigen een schijn van godsvrucht hebben. Dus het lijkt er wel een beetje op. Bijvoorbeeld op zondag. Maar kom ze niet in de week tegen. Ik weet niet of ik dat hier wel eens verteld heb, maar een van de kinderen op school zei ooit eens tegen mij: hij zei, meester, ik ken een heel leuk mopje. Heel leuk raadseltje. Nou, ik had al geleerd dat als kinderen soms een mopje of een raadseltje vertellen, dat je daar zelfs als meester rode oortjes van kunt krijgen. Dus ik zei, hij is toch wel netjes. Ja, hij is heel netjes. Ik zeg, nou, kom maar op. Hij zegt, meester, het is groen en het gaat naar de kerk. Ik zei, nou, ik zou het niet weten. Zeg, een spruitje? Nee, zei hij, een heilig boontje. Kijk, het feit dat zo'n uitdrukking er is, zegt iets over ons als christenen. Ik heb wel eens de uitdrukking gehoord: als je een christen een hand geeft, moet je daarna kijken of je al je vingers nog hebt teruggekregen. Dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat heeft te maken met die 18 punten die we net hebben gelezen. En vindt u dat niet een angstaanjagend toekomstperspectief, dat we in Nederland ook aan het groeien zijn richting een christendom waarin we leven met een uiterlijke schijn van godsvrucht. Met andere woorden, je houdt de schijn op vooral voor de mensen in je directe omgeving. Maar dit gedeelte en andere gedeeltes laten zien dat God wel degelijk doorheeft waar wij werkelijk als persoonlijk gelovigen en ook als gemeente in Jezus Christus staan. Waarom? Hoe komt het zo ver in onze leven? Nou, omdat we het innerlijke werk van de Heilige Geest weerstaan door te volharden in één of misschien wel meer van die 18 vleeselijke, en dan moet je dus ook maar tegelijkertijd zeggen, van die vreselijke verleidingen. Die het geheel van de gemeente van Christus, maar ook alle eer, dank en aanbidding die we vanmorgen zo prachtig hebben uitgezongen, naar God teniet doet. Wat een ernstig woord is dit, zeg. Je besluit om een voortaan christelijk leven te leiden. En je overtuigt anderen van een christelijk geloof dat je in werkelijkheid niet ten volle bezit. Merkt u dat Gods woord ons vanmorgen zelf in de spiegel laat kijken? En als we dan bedenken dat het woord van God zegt dat een mens oogst, wat hij zelf zaait, dan doen we er heel goed aan om dit hele ernstige woord de komende tijd eens te overdenken. Hoe staat dat nou in mijn geestelijke leven? Want je hebt totaal geen recht van spreken als je een ander niet aan kunt sporen om heiliger en reiner voor Gods aangezicht te gaan leven als je daar zelf niet het voorbeeld van bent. Je kunt het als vader of als moeder niet van je kinderen verwachten als je niet zelf laat zien wat dat leven dicht bij de Heer ten diepste inhoudt. Er is een lied uit de bundel van Johannes de Heer wat zegt: meer heiligheid geef mij. Meer ijver en lust. Meer leed over zonde. Meer vrede en rust. Meer blijven in Jezus. Meer sterkte van u. Meer lust u te dienen. Heer, geef mij dit nu. Een oudere broeder schrijft aan een jongere broeder. We gaan naar een tijd toe waarin mensen de schijn van Gods vrucht meer etaleren dan een diepe verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Als je dat eens op je in laat werken, om jezelf aan de hand van dit schriftgedeelte geestelijk eens te onderzoeken, dan komt natuurlijk de vraag naar voren: hoe komt dan zo'n schijn van godsvrucht eigenlijk naar voren in de praktijk van het geestelijke leven? Nou, drie korte dingen. In de eerste plaats wordt een schijn van godsvrucht gekenmerkt door uiterlijke opsmuk. Als fariseer had Paulus er ook alles aan gedaan om die uiterlijke schijn hoog te houden in zijn leven. Maar ook voor hem golden Jezus' woorden. Ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij u? Dat is een vraag die van de week gesteld is. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4, vers 13: er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Een veel gebezigde uitdrukking van voorstanders voor vrije liefde was de afgelopen week: de Heer Jezus heeft nooit iets gezegd ten aanzien van de punten waar men nu volop over in discussie is. denk ik bij mezelf, heeft daar niks over gezegd? Je hoeft de Bijbel maar open te slaan. Je hoeft die 18 punten die we net gelezen hebben in de 2e Timotheusbrief maar naast de woorden te leggen van Marcus 8, vers 38. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht. Dan moet u luisteren wat er nou komt. Voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Is dat duidelijk? Is er misschien in uw en in mijn leven nog uiterlijke opsmuk? We houden de schijn hoog. Maar de uitdrukking zegt het al, schijn bedriegt. En weet u wie dat bedriegen naast de Heere God ook feilloos in de gaten hebben? Dat zijn onze kinderen. Die zeggen, papa, mama geloven wel. Maar ze geloven het soms ook wel. Dat is maar een hele kleine woordspeling. En als ze ontdekken in uw en in mijn leven als opvoeder, als vader, als moeder, als opa en oma, dat we het woord van God niet serieus menen, hebben we toch elk recht verspeeld om tegen ze te zeggen, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Terwijl ze bij onszelf een stilstand constateren. Een ander kenmerk van schijn van godsvrucht is het negeren van de essentie. En dat zie je in onze tijd gebeuren. Dat wil zeggen dat je geloofsleven zich niet werkelijk richt op wat God werkelijk van je vraagt, maar op geloofszaken die niet zozeer de hoogste prioriteit hebben. Wat hebben we zojuist klip en klaar gelezen? Er zijn heel veel mensen, ook jonge mensen, die worstelen met de vraag, wat wil God nou van mijn leven? Nou, dat hebben we gelezen vanmorgen. God wil maar één ding. Jouw heiliging. Zodat hij jou kan inzetten en kan gebruiken om tegen deze hopeloos verdeelde wereld te zeggen, maar er is hoop. Er is een levende hoop. We zijn niet op weg naar een hopeloos einde. Ja, dat laat het journaal je wel zien. Maar wij geloven in een God die hoort. En die ons voert naar een eindeloze hoop. Het raakt mij altijd weer als ik Johannes 17 lees. En onlangs hebben we dat samen aan tafel gelezen en soms hou je het gewoon niet droog. Als je ziet dat de Heer Jezus vlak voor zijn verzoenend lijden en sterven voor u en mij aan het kruis op Golgotha helemaal niet inzat over dat lijden wat hem stond te wachten. Maar dat hij maar liefst tot 7 keer toe ons in dat gebed oproept om elkaar lief te hebben. Om eensgezind pal te staan in de liefde voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus uiterlijke opsmuk, doen alsof, je negeert de essentie, bijzaken worden belangrijker dan de hoofdzaak. En wat je in onze tijd veel vaak ziet voorkomen, geloof dat bouwt op gevoelens. In onze tijd wordt waar geloof meer en meer verward met gevoelens. Zo van, als het goed voelt, dan is het toch ook goed. Dan is er toch geen spel tussen te krijgen. Maar de vraag is het in overeenstemming met het woord van God? En Paulus voorzag een tijd waarin gelovigen zich meer en meer tevreden gaan stellen met iets wat op christendom lijkt. En je wandel met de Heer is dan meer om indruk te wekken bij anderen. Dan dat het je te doen is om in alles de werkelijke kracht van Gods liefdevolle genade in je leven zichtbaar te maken. Nou kan het zijn dat de vraag rijst: waarom is dat nou zo ernstig? Dat je als gelovige een schijn van Gods vrucht in je leven zichtbaar maakt. Nou, Paulus is daar heel duidelijk over, want u hebt wel gezien dat de zin nog niet afgelopen is. Hij zegt erbij, omdat de kracht van God erdoor verloochend wordt. En Paulus beschrijft het evangelie als een kracht van God voor een ieder die in hem gelooft. Daarom zegt hij ook, ik schaam mij dat evangelie van Jezus Christus niet. Ik kom er rond vooruit. Waarom? Omdat het een kracht van God is tot behoud voor een ieder die gelooft. Er is een machtige kracht door de Heilige Geest uit de hemel beschikbaar voor elk kind van God. En Gods verlangen is om die kracht, die liefde, die genade te tonen. Het raakte me zo dat een van de broeders aan het begin daar al heel specifiek voor bracht. Die wonderbare genade. En misschien hebt u in de afgelopen weken als kerst- en nieuwjaarsgroet wel die prachtige tekst op een kaart aangeleverd gekregen uit Titus 2 vers 11. Zullen we dat eens even opzoeken? Titus 2, vers 11. Dat is een prachtige tekst voor kerst, hè? God heeft in genade naar ons omgezien, want aan Titus, die orde op zaken moest stellen in de gemeente op een van de eilanden waar Paulus hem had achtergelaten, daar schrijft hij: de zaligmakende genade van God is verschenen. En wat staat er dan achter? Aan alle mensen. Dus er is nooit iemand die kan zeggen: het is niet voor mij. Alleen wat ik zo jammer vind, er staat een komma. Dus dat betekent dat die tekst nog doorloopt. En jammer genoeg zie je dat vaak niet op de kerst- en de nieuwjaarskaarten staan. Maar levend in deze tijd, levend in datgene wat we afgelopen weken in ons land, in ons volk hebben meegemaakt, op geestelijk terrein, wat staat er dan ook van die zaligmakende genade? Was dat een heerlijke bemoediging, want je hoeft het dus nooit in eigen kracht te doen. Maar die zaligmakende genade, daar staat van: en die leert ons. Andere vertaling zegt: en die onderwijst ons. Waarin? Nou, waar staat er klip en klaar? De goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Dus dat betekent dat als je, denk even aan het verhaal van Jacob Vetter, als je door genade mag weten: ik ben een kind van God, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust niet langer veroordelend, maar teder op mij, dat diezelfde genade je helpt om wat te doen. Nou, om de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Ik hoorde Kees van Velzen op Family 7 van de week zo mooi zeggen: als je tot geloof, als tot wedergeboorte gekomen bent, dan geldt de opdracht dat je dagelijks je kruis op je moet nemen. En jezelf moet verloochenen. En de Heer Jezus Christus die je lief hebt volgen. Lees het nog een keer. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Ik vond dat zo mooi dat de broeder in de zangleiding dat prachtige vers lag, voor de zangleiding, dat prachtige vers lag, las uit Jacobus. Dank je van ja, wat we nodig hebben, dat is Gods wijsheid. Om te onderscheiden waar komt het ook in mijn geestelijk leven op aan. En wat staat er dan bij? Wat moet je bij dat alles ook doen? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Tot slot dit. Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest in Israël waren we zo'n 16 dagen in Israël en bezochten we in een van die dagen een Palestijnse voorganger die tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus. Hij woont in Bethlehem en hij heet Naïm Khoury. We hebben hem bezocht in zijn kerk. En deze broeder vertelde ons hoe moeilijk het is om de Heer Jezus te volgen in het gebied waar hij woont. Hij vertelde dat er 17 keer een aanslag is geweest op zijn gemeente. En die aanslagen leiden ertoe dat Palestijnen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus elders in de wereld een veilig heen komen zoeken. Dat verdriet deze broeder zeer. Want hij blijft pal staan voor het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft ternauwernood een aanslag op zijn eigen leven. Hoe zeg je dat?
Overleefd,
juist, ja. Even testen of jullie wel meedoen. Hij vertelde dat hij 27 jaar lang heeft gebeden voor zijn oudste broer. En die is tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Gaan wonen op de Olijfberg en kort daarna door 3 mensen vermoord. En deze man staat pal voor het evangelie van Jezus Christus. En ik las in de krant, in het Reformatorisch Dagblad, tijdens een interview wat men hem heeft afgenomen, tijdens een bezoek aan Europa, dat hij dat hartelijke voornemen om heel dicht bij de Heer Jezus te blijven in Europa en ook in Nederland ziet verflauwen. En toen God hem dat liet zien, heeft hij een boodschap gebracht om christenen weer aan te sporen om te ontwaken op maar liefst 5 terreinen. En hij stelde klip en klaar christenen van Europa, christenen van Nederland, jullie dienen weer een echt en oprecht gebedsleven te krijgen. Jullie dienen het woord van God weer te gaan bestuderen. Jullie dienen weer meer en meer goede getuigen te worden van Jezus Christus. En hij spoorde in de 4e plaats zijn gehoor aan om zonder vrees en zonder enige reserve onverkorte woord, het evangelie van Jezus Christus, te verkondigen. En zei hij letterlijk om weer een zeer, zeer rein, zuiver, heilig leven voor de Here te gaan leiden. En samenvattend zei hij, ik denk dat dit de wake-up call is die Europa nodig heeft. Een Palestijn die tot geloof gekomen is in de Heer Jezus. Die dagelijks met gevaar voor eigen leven en dat van zijn gezin pal staat voor het woord van God. mag ik daarom vanmorgen afsluiten met deze persoonlijke vraag. Ik weet niet wat uw voornemens zijn voor het nieuw jaar. Ik had vroeger altijd problemen met afvallen en toen kreeg ik van een oudere wijze zuster zo'n heel mooi bordje, een magneetje wat ik op de koelkast kon plakken. Weet je wat erop stond? Ik begin altijd op dezelfde dag aan mijn dieet. En wat stond eronder? Morgen. Nou, dan kun je voorlopig nog wel voorgaan. Maar willen u en ik in dit nieuwe jaar dit eens in overweging nemen? Is het ook uw hartelijke, uw oprechte verlangen om in elk opzicht voor Christus een geheiligd leven te gaan leiden? Zodat de kracht van God in uw geestelijk leven niet of niet langer wordt verloochend. Dat is best een beklemmende vraag. Maar wat is het geweldig als dan je man of je vrouw tegen je zegt, als je kinderen tegen je zeggen, mijn papa gelooft echt, hè? Mijn mama gelooft echt, hè? Die is niet tevreden met een schijn van godsvrucht. Maar je ziet bij hem of bij haar geen verschil of het nou zondag is of maandag of wat voor dag ook. Want papa, mama hebben de Heere van ganser harte lief. Een schijn van godsvrucht. Dat is wat onze tijd voorbrengt. En de kracht van God wordt dan verloochend. En het is zo'n genade van God dat hij tegen u en tegen mij zegt aan het begin van het jaar 2019, Anno Domini, het jaar onze Heere. Ik wil jouw leven gebruiken om de liefde van mijn zoon te weerspiegelen in dat wat je mag doen. In mijn naam. Spoor elkaar aan, broeders en zusters. Opdat mensen zich zullen afvragen, wat is er toch bij die Rehobootgemeente aan de hand? Je kunt wel zien dat ze elkaar van harte lief hebben. Ze spelen geen spel, maar je ziet waar liefde woont. Daar gebiedt de Heer zijn zegen. En leven tot in eeuwigheid. En in dat opzicht een rijk gezegend nieuwjaar gewenst. Dicht bij uw Heer en Heiland. Amen.